De vroege jeugd. Ik kom daarop, we hadden een aantal jaren geleden bij ons in Leeuwarden ook een dienst die ging over dat thema, de vroege jeugd, en stond er een dik vet vraagteken achter. En toen moest ik denken aan sportkringen, te vroeg gepiekt. Dat wordt wel eens gezegd, ja, te vroeg gepiekt. De wedstrijd was een week later en ik ben nu helemaal waar ik wezen moet. En ja, zou je dat kunnen bedenken als je kijkt naar Palm Pasen, als je denkt naar de gevoelens die je zo langzamerhand ontwikkeld hebt, als je kijkt naar die gebeurtenis op Palm Pasen, dan zou je zo'n soort gevoel kunnen hebben van te vroeg gepiekt, te vroeg gejuicht. Het had zo leuk kunnen wezen. En misschien is dat gevoel in het geval van sommigen ook wel een beetje ingegeven door die film Jesus Christ Superstar, die musical Jesus Christ Superstar. Al die commentaren over Jezus na afloop, dat alles zo mooi onder controle was en dat hij het zo mooi uit de hand heeft laten lopen. Al die vreugdevol gestemde mensen die vol hoop langs de kant van de weg stonden te juichen. En ze stonden te juichen om een nieuwe held binnen te halen. Een held die in vrede kwam, maar die toch eindelijk eens iets aan die vermaledijde Romeinse overheersing zou gaan doen. De Romeinen, die toch al niet helemaal een lekker gevoel hadden bij dit soort gebeurtenissen, waarbij een groot deel van de bevolking bijeen is. Want er waren natuurlijk nogal wat mensen in Jeruzalem afgekomen op dat Pesachfeest. In die grote, grootse tempel van Herodes. Een van de prachtigste gebouwen van die tijd in de hele wereld. En we weten wat er gebeurt als een overheerser geconfronteerd wordt met een plotseling opdoemende mensenmenigte die groter is dan je verwacht. Ik hoef alleen maar de Arabische lente her en der bij u in gedachten te brengen om ons te kunnen realiseren wat voor impact dat heeft op een overheerser als er zoveel mensen in één keer bij elkaar komen. En dan komt die Jezus, die nogal wat op zijn naam heeft, zeg maar, die stad binnen. Iemand wiens roem vooruitgesneld was. Het staat mooi geschreven in dit verhaal ook. Wie is dat die man? Nou, dat is die immers van die verhalen. Er waren nog geen social media, maar het verhaal ging sneller dan Facebook het bij zou kunnen houden, denk ik. Die Jezus, die op deze manier door 4 evangelisten beschreven wordt. Dus het was nogal wat die gebeurtenis. Die Jezus die mensen genas, die zelfs Lazarus uit de dood had opgewekt. Die de avond tevoren nog met Maria, Martha en Lazarus gegeten had. En nu vol verwachting klopt ons hart. Jezus die vanuit Jericho, de laaggelegen stad, opgaat naar Jeruzalem. Opgaan is ook werkelijk een reis omhoog naar je gloriemoment. Naar dat prachtig op de heuvels gelegen Jeruzalem en dan eerst nog de koninklijke route over de Olijfberg. Een koninklijk welkom, Jezus de triomfator die binnengehaald wordt. En ook dat was een beeld dat Romeinen maar al te goed kennen. Ik weet niet wie van u wel eens een Romeinse triomfboog heeft gezien. Zoals die vlakbij het Colosseum bijvoorbeeld, de Titusboog waarin de overwinning op de Joden in het jaar 70 tot uitdrukking gebracht wordt. Een triomfboog waardoor niemand meer wil lopen, omdat die eigenlijk staat voor de vernietiging, de eerste poging tot vernietiging van het Joodse volk. Waarin je ook ziet in de triomfboog dat daar beelden staan van meegeroofde artikelen uit de tempel, die tempel van Herodes. En die Romeinen wisten wat het was om ergens in triomf binnen te komen. Slag gewonnen, triomfantelijke intocht, de zegentocht voor een wel heel bijzondere koning. Welke koning verwachten de mensen? Misschien is dat wel de centrale vraag. Iedere evangelist beschrijft nadrukkelijk dat de koning uit het geslacht van David verwacht wordt. Hosanna voor de zoon van David, juicht de menigte. David, de koning die menig hart sneller deed kloppen. Als je kijkt naar de rol van de koning en de betekenis van koningschap in de Joodse traditie, mag je wel kijken naar wat voor verwachtingen die mensen hadden. Ik heb het met u wel eens gehad over de eerste koning in de geschiedenis van Israël. Niet Saul dus, maar Abimelech, u weet wel. Die foute Abimelech. Die beschreven werd, de zoon van Richteren, die zijn broers, alle 70, op één en dezelfde steen ter dood bracht. En Jotam, de jongste, die ontsnapte en die vertelde die prachtige fabel. U weet wel, toen ik het had over leiderschap, ging het over de fabel van Jotam. Al die beelden van bomen die een beetje nutteloos naar de mensen zouden moeten zwaaien, maar die het niet wilden. En dan het verhaal van de doornstruik die het uiteindelijk wordt. Koningschap geassocieerd met een nietsnut, een boom zonder vruchten, die geen schaduw geeft en bij het minste of geringste ontbrandt. Een koning die alleen maar zichzelf ziet. Koningen die zichzelf zien, leiders die zichzelf zien, we hebben het nu net weer gezien in Soedan. Dan gaat het een keer fout met je. Het volk krijgt op een gegeven moment genoeg van je. Ook al zijn ze heel erg blij met zo'n sterke man. Nee, ze krijgen er genoeg van. Gideon heeft alles eerder gezegd als er gevraagd wordt koning te worden. Nee, zegt Gideon dan, niet ik zal over u heersen. Niet mijn zoon zal over u heersen. Maar de Heer zal over u heersen. En dat blijkt altijd weer het criterium te zijn van koningschap in Israël. Een soort plaatsvervangend koningschap. En de mensen juichen, Hosanna, de zoon van David. U kent het verhaal misschien nog wel van David. Die koning die, zo vertelt ons de Bijbel, ook op een dag Jeruzalem binnenkwam. Wie kent dat verhaal? David dansend de ark vooruit. Toegejuicht door de menigte in zijn ondergoed. Het was geen schiezer, maar toch, hij liep in een ondermantel, staat er. En dat vond zijn vrouw maar helemaal niks. Want dat deed je toch niet als koning, zo jezelf laten gaan. Dat kan niet. Status hoort bij een koning. Maar nee, David was schaamteloos koning en gaf uiting aan de blijdschap dat de ark, dat God weer in hun midden was. Niet de stoere vent die Saul was, maar nee, een koning die bij het volk hoort. Een koning die niet allereerst zijn macht laat zien. Een koning die bereid is, zoals dat mooie Jiddische woord is, zich sjovel te gedragen. En deze David durfde het aan om zich sjovel te gedragen. En nu denken de mensen blijkbaar niet aan die sjovele koning. Die gewone mens tussen de mensen, maar in iets anders. Het werd tijd dat er iets aan die vermaledijde Romeinse overheersing gedaan werd. En wie kan dat beter dan Hosanna, de zoon van David toch zeker. De man die de vechter bij uitstek was. Gezegend hij die komt in de naam van Heer. Laat maar komen die koning. Toe maar Jezus, doe er wat aan. Als jij doden kunt opwekken, dan kan je vast ook wel die Romeinen het land uitkrijgen. We denken aan de grote daden van David. Wat was dat? Was daar toen, die dag, dat Palmpasen, sprake van misleiding? Van te vroeg juichende mensen, van te vroeg gepiekt, van mensen die het niet begrepen hebben? En waarom laat Jezus het gebeuren? Waarom wordt hij er zo deel van? Is het omdat hij de mensen niet stil kan krijgen, zoals Lucas dat beschrijft? Als de mensen niet juichen, dan zouden de stenen het wel uitroepen, zegt Lucas in zijn evangelie. Ik kan er niets aan doen. Het moet alleen maar gebeuren. Dit hoort er ook bij, sorry. Of was het toch een profetische overwinningstocht? Een hoopvolle tocht? Een tocht op weg naar Pasen? Al lijkt het een tocht op weg naar de kruisdood. En meteen na het onheil is er het heil. Wat een bizarre en acute overgang is dat toch ook. Ten derde dagen. Hoe vaak is het dat echte machthebbers hun macht laten zien doordat ze niet met zich laten spotten? Ze laten zich gelden. En vaak blijkt juist daaruit hun onmacht. Jezus kan elke keer dat hij zijn entree maakt, dat alleen maar doen in bescheidenheid. In alle kleinheid. Hij kwam bij ons heel gewoon, zingen we. De beelden die we aangereikt krijgen, laat dat ook bijna uitvergroot zien. Heel nadrukkelijk. Wel de grootste aankondiging, maar dan die bijna te kleine entree. Eerst als kind. Misschien niet eens zo gewenst. Simpel. In alle eenvoud. Aanbeden door herders. Wat had je voor minder volk. Later omringd door enigszins geurende leerlingen, zou ik maar zeggen. Niet echt het soort aanhang dat je van een koning zou verwachten. En nu weer op Palmpasen op een ezeltje. Als een knecht, als een dienaar op een ezelsveulen. Ik heb een keer deze stelling daarover gehoord. Jezus vernedert zich niet, hoewel hij koning is, maar omdat hij koning is. En je kunt je ook afvragen hoe Jezus zich meldt in ons leven, of heeft gemeld in ons leven, als een allesverwoestende orkaan. Nee, het beeld dat we kennen is dat hij klopt en beleefd wacht. U kent dat beeld wel. Hij klopt en wacht beleefd. Hij zou, zoals de dichter Charles het beschrijft, met een grote sigaar in zijn mond en met de duimen achter zijn vest mogen rondlopen, want hij is God. Maar hij doet het niet, want hij is God. De Jezus die we hebben mogen leren kennen, kunnen we verwelkomen zoals dat toen op Palmpasen in Jeruzalem gebeurde. Met hosanna's en gejuich. Met euforische opwekkingsliederen en noem maar op. Maar let wel, we moeten het wel doen met een andere verwachting. En daar maak ik even een uitstapje naar hoe het in de dagelijkse werkelijkheid is met onze ervaring die onze waarneming kleurt. Hoe iets ervaren wordt en beleefd wordt, hangt in ontzettend grote mate af van wie wij zijn, van de ontvanger. En van de achtergrond en van de ervaring van ons als ontvangers. Als je veel theater hebt gezien, dan leg je de lat als je iets gaat kijken wat hoger. Als je veel preken gehoord hebt, dan word je ook wat kritischer. Als je veel kunst gezien hebt, kijk je anders dan toen je dat voor het eerst deed. Als je een ervaren luisteraar naar muziek bent, dan luister je anders. Als je bepaalde dingen in je leven meegemaakt hebt die er toe doen als het gaat om leed, dan kijk je anders naar het leed van anderen. Je kunt je bijna niet voorstellen wat het is wat iemand doormaakt als je bijna, zou kunnen zeggen, niet zelf op die plek geweest bent. Veel van wat we meemaken wordt gekleurd door resultaten uit het verleden, zou je kunnen zeggen. U weet wel, die waarschuwing waar het gaat om beleggingsproducten, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar resultaten uit het verleden kleuren wel onze verwachtingen. We zitten van nature gevangen in die ervarings- en verwachtingsbias, zou ik willen zeggen. Dat vooroordeel. Is dat wat we zien als we Palmpasen herlezen? En is dat ook waar mensen soms op afknappen? Ik kwam tot een soort constatering. Misschien was dat wel wat er gebeurde voor en na en rondom Palmpasen. Dat je je bijna niet kunt voorstellen dat je zelf ook veranderen moet om de wereld te laten veranderen. Je kunt je bijna niet voorstellen dat je zelf moet veranderen om de wereld te laten veranderen. En dat klopt ook wel, want hoe kijken we naar onszelf? Wie ben je nou zelf eigenlijk in die totale grote wereld? En dus willen we liever een machtige koning die het voor ons opruimt, die het voor ons doet. En we willen liever een slankheidspilletje dan uren zwoegen in de sportschool. Of minder eten, in mijn geval. Snapt u deze gedachtegang dat je je niet voorstellen kan dat je zelf veranderen moet om de wereld te laten veranderen? En dat is de euforie waarin mensen zitten als ze het zo verwachten van wat er van anderen komen moet. En het gaat niet om dat spektakel. En het gaat ook niet om de goedkope genade, zou ik met een theoloog willen zeggen. Het gaat om de verandering op die kleine schaal die we zelf zijn. En als er over Jezus gesproken wordt, dan toch zeker over een koning die de bescheidenheid zelf is. Die tot in de dood heeft laten zien wat dienen is. En die macht heeft vertaald met het woord liefde. Palmpasen, ruk de takken maar van de bomen en leg je kleren maar op straat, want Jezus wil bij je wonen. Niet om je opzij te drukken, maar om je de ruimte te geven om voluit jezelf te zijn. Om zo jezelf te mogen zijn dat je daardoor ook ruimte aan anderen kunt geven. En dan denk ik, Hosanna, wees eens wat enthousiaster. Het is geen schande om je eigen koninkrijk te verlaten en Jezus op deze manier koning te laten zijn. Want wat is de grap? We weten dat hij jou toch op de eerste plaats zet. Want hij weet wat liefde is. Je kunt je niet voorstellen dat je zelf ook veranderen moet om de wereld te laten veranderen. Amen.